Goed, laten we eens kijken naar de romantiek. In de eerste plaats, wat is de romantiek precies? Nu, belangrijk is dat het een beweging is die zich gelijktijdig met de verlichting afspeelt. Het is geen beweging die volgt op de verlichting. Ze speelt zich ongeveer op hetzelfde moment af. Dat wil zeggen, einde van de 18e, begin van de 19e eeuw. En romantiek is dus eigenlijk de kritiek op de verlichting die zich samen met de verlichting ontwikkelt. Dat is misschien de kortste definitie. Alhoewel, er zijn veel vormen van romantiek. Je kunt het hebben over filosofie van de romantiek, maar je kunt het ook hebben over de romantische muziek, over de romantische literatuur, over de romantische schilderkunst. En dat betekent telkens wel lichtjes iets anders. Ja, romantiek is niet zo'n eenduidig ding als verlichting bijvoorbeeld, of renaissance. Grosso modo, wat betekent het? Het is een in het algemeen gesproken, op het meest algemene niveau gezegd, is het een toenemend aantal kunstenaars, filosofen, schrijvers, die protesteren tegen het in hun ogen al te naïeve rationalisme van de verlichting. Dat is breed gezegd en ja, het is denk ik een beetje duidelijker om een aantal concrete aspecten daarvan toe te lichten. Wat kan dat zijn? Welke vormen kan romantisch denken aannemen? Wel, ten eerste zie je dat er een toegenomen belangstelling is voor het irrationele, voor het emotionele, voor de gevoelens, voor alles wat eigenlijk buiten de ratio valt en wat niet door de ratio kan beheerst worden. Het overwelmen, hetgeen ons overwelmt. We zullen het later in deze podcast hebben over het sublieme. Het sublieme is typisch zo'n gevoel dat iets te maken heeft met schoonheid, iets te maken heeft met esthetiek, maar dat tegelijkertijd ook een enorm hevige, heftige ervaring is. En die dus niet zo netjes kan gecontroleerd worden als pakweg, de schoonheid. Goed, een tweede kenmerk van romantisch denken, van de romantische belangstelling, als je het zou willen zeggen, is een nieuwe belangstelling voor het ongeciviliseerde. Ja? De verlichting gaat altijd over een toename van de beschaving, over een verder gaan van de wetenschap, van de techniek, van de kunst. De romantici die gaan net terugkijken. Wat komt er voor de beschaving? Wat is bijvoorbeeld volkscultuur? Wat is kindercultuur? Wat is spontane cultuur? Dus ze gaan een belangstelling hebben voor culturen die nog niet geciviliseerd zijn in het naïeve denken van het Westen op dat moment. Dus een belangstelling voor primitieve cultuur, wat men op dat moment primitieve cultuur noemt, maar ook een belangstelling voor volkscultuur, voor folklore, voor sprookjes, voor volksliederen en zo meer. Dus bijvoorbeeld de sprookjes van Grimm, die jullie allemaal kennen, dat is een typisch product van de romantiek. Dat is een typisch product van de romantiek. En dat presenteren ze ook zo van, kijk, wij willen de oorspronkelijke ziel van het Duitse volk vinden via die sprookjes. Nogal naïef, nogal in onze ogen een beetje simplistisch, maar het past echt binnen die romantische verbeelding, binnen dat romantisch denken. Goed, een derde kenmerk, ik heb het al eventjes aangeraakt, is een belangstelling voor het exotische, voor het andere, al hetgeen wat eigenlijk afwijkt van de westerse beschaving. Daar hebben romantici ook een belangstelling voor. En dat kan zijn wat in een eerdere tijd ligt. De romantici zijn gefascineerd door de middeleeuwen bijvoorbeeld. Of wat in een andere plaats ligt. Ja, het exotische, het niet-westerse, het oriëntaalse. Daar gaan ze ook een nieuwe belangstelling voor ontwikkelen. Goed, maar daar ga ik nu niet zo diep op ingaan. Laten we liever kijken naar enkele voorbeelden uit de beeldende kunst, om dat een beetje aanschouwelijker te maken. En de voorbeelden die ik aanhaal, die kun je ook allemaal terugvinden in de slides natuurlijk, die je bij deze podcast kunt bekijken. Wat voor mij een geweldig voorbeeld is van romantische schilderkunst, is het schilderij Fighting Temeraire van de Britse schilder William Turner. Omdat het op verschillende niveaus romantisch te noemen valt. Het onderwerp is romantisch, en ook de manier waarop het uitgebeeld wordt is romantisch. Wat zien we op dat schilderij? Het is een panorama. We zien een schip, een oud zeilschip, dat naar zijn laatste rustplaats wordt gesleept door een stoomboot. En de achtergrond is het landschap van de rivier, de Engelse rivier de Thames, die langs Londen passeert. En op de achtergrond zien we ook een immense zonsondergang. Waarom was dat een actueel schilderij? Want dit schilderij is wel degelijk uitgekozen door de luisteraars van BBC4 tot het favoriete schilderij van Groot-Brittannië. Ja. En waarom is dat wel? Het toont een belangrijk moment in de geschiedenis van Engeland. De geschiedenis van het Engelse Rijk. Want in de 18e eeuw was die Engelse marine zeer dominant geweest. En dat zeilschip is een symbool van die Engelse marine. Het is trouwens het zeilschip de Temeraire. Dat was een beroemd schip omdat het admiraal Nelson had geholpen om de veldslag van, wel de zeeslag moet ik eigenlijk zeggen, van Trafalgar te winnen. Dus het was, die slag van Trafalgar, dat was zo het gloriemoment van de Engelse marine. En dat schilderij had er een belangrijke rol in gespeeld. En nu wordt datzelfde schip, het zal afgebroken worden. Zijn leven is ten einde, het leven van dat schip. En het valt eigenlijk samen met een bezorgdheid bij de Engelsen, van zullen we wel die belangrijke plaats die we nu hebben, een belangrijke politieke, militaire rol die Engeland speelde rond 1800, denk aan de overwinning op Napoleon natuurlijk, 1815, zullen we dat wel kunnen blijven spelen? Want de wereld is aan het veranderen. En die verandering zie je ook op het schilderij. Dat is natuurlijk die stoomboot. Die stoomboot betekent een nieuwe technologie en dus ook waarschijnlijk een nieuwe invulling van marine, van militaire zeemacht. Dus het is er zit hier nostalgie in dat schilderij. Dat zie je ook aan de kleuren natuurlijk. Hè. Het zeilschip is in die bleke kleuren geschilderd, bijna een spook uit het verleden. En dan die stoomboot is in die harde tinten geschilderd. Dus je krijgt een soort van sterk contrast en een soort angst. Een angst voor de toekomst die hier uitspreekt. Er zijn ook natuurlijk de gevoelens van nostalgie die worden versterkt door de achtergrond. Die immense zonsondergang, die wijst ook op ja, een gevoel van verlies. Wat gaan we kwijtspelen met die overgang naar een nieuw tijdperk? En dat is een typische romantische bezorgdheid. Zal die technologie wel... Is die wel ondubbelzinnig positief? Of zullen we ook niet dingen kwijtgeraken met de vooruitgang? Dat is echt een door en door romantische bezorgdheid. Wat zijn de nadelen van de vooruitgang? Welke prijs moeten we betalen voor de vooruitgang? Goed, een andere schilder die op een heel treffende manier de romantische bezorgdheid, de romantische filosofie tot uiting heeft gebracht, is de Duitse schilder Caspar David Friedrich. Met Friedrich krijg je ja, vooral een beeld van de natuur dat niet langer het vertrouwde beeld is uit de verlichting. Voor de verlichting is de natuur hetgeen tegenover de mens staat en hetgeen de mens moet onderwerpen, moet beheersen. Dus kennis helpt ons eigenlijk om grip te krijgen op de werkelijkheid buiten ons. En door meer en meer van die natuurlijke werkelijkheid te begrijpen, vergroot ook onze macht, vergroot ook onze grip op die werkelijkheid. De romantici denken van, ja, zal dat wel lukken? Is dat wel zo... Is dat niet een beetje naïef om te geloven dat die natuur zich zomaar laat onderwerpen? Is die natuur inderdaad niks meer dan een gewoon passieve materie die wij moeten met ons verstand doordringen en vervolgens met onze handen en onze machines en onze hulpmiddelen, onze werktuigen moeten gaan bewerken, moeten gaan manipuleren? Wel, zegt de romantici, misschien is die natuur iets meer. Misschien is die natuur iets, een soort oerkracht die uiteindelijk de macht zal teruggrijpen. Je ziet dat heel duidelijk in het schilderij met de wandelaar boven de mistzee. Je ziet er een berglandschap, een eenzame wandelaar die uitkijkt over dat landschap. En eigenlijk is dit de mens die zich geplaatst weet tegenover het mysterie van de natuur en hij weet niet of hij zal winnen. Die natuur is bedreigend, die natuur is mysterieus. Die natuur laat zich niet altijd doorgronden. Die natuur laat zich niet altijd zo makkelijk grijpen door de mens. Begrijpen, maar ook grijpen in de zin van manipuleren. En je ziet dat nog veel, veel mooier op zijn schilderij over de kloosterruïne Eldena. Dat is een schilderij waarbij we eigenlijk zien wat er na de beschaving komt. En dat is een typische romantische fantasie. Zal de menselijke beschaving altijd blijven bestaan? Dat was een soort naïeve naïeve hypothese van de verlichting. Natuurlijk zal de menselijke beschaving altijd blijven bestaan. Zij zal alsmaar verder evolueren, verder groeien. We worden alsmaar beschaafder. Een soort naïef vooruitgangsdenken, vooruitgangsoptimisme. Maar de romantici zeggen, wat als het ooit gedaan is? En we kunnen daar al een glimp van opvangen als we kijken naar wat er gebeurd is met de ruïnes van vorige tijdperken. Ruïnes zijn dus ook een element wat je heel vaak ziet terugkeren in de romantiek, zowel in de literatuur van de romantiek als ook in de schilderkunst van de romantiek. Dan zie je vaak gebouwen die afgebroken zijn, structuren die in onbruik geraakt zijn. We zullen dat aan het einde van deze podcast ook zien bij het werk van Piranesi, natuurlijk, Italiaanse schilder en gravurekunstenaar. In die ruïne van Eldena, van het klooster, toont Caspar David Friedrich wat er kan gebeuren na de beschaving, hoe de natuur het weer overneemt. En dat is die menselijke beschaving misschien maar iets heel voorlopig is. Misschien iets dat op één moment groots is, maar het volgende moment alweer aan het aftakelen is. Dat is een typische romantische fantasie, een typische romantische bezorgdheid. Friedrich is ook een interessante figuur omwille van zijn uitspraak dat de wet van een kunstenaar bestaat in zijn gevoelens. En dat is een duidelijk verschil met de kunstenaars van de verlichting, voor wie de reden, het verstand, heel belangrijk was geweest. De verbeelding ook natuurlijk, maar Friedrich is de eerste die zegt van, kijk, een kunstenaar moet beroep doen op zijn gevoelens, eerder dan op zijn ratio. En dat is toch een heel duidelijke verschil in klemtoon, een heel duidelijke andere oriëntatie. Van het denken over wat een kunstenaar moet doen. Hè? Het denken over wat is een kunstenaar, hoe werkt een kunstenaar. Wel zegt Friedrich, het gevoel, dat is de hoogste wet van een kunstenaar. Niet de reden, niet de techniek, niet de proportie, niet de verhouding. Nee, zijn emotie. Een andere kunstenaar voor wie die emoties zo'n duidelijke rol spelen, is uiteraard Goya, Francisco de Goya y Lucentes, Spaanse kunstenaar die vooral bekend is voor zijn schilderij, maar ook voor zijn grafiek. En ik zou willen beginnen met een van zijn gravures, namelijk het heel bekende werk El sueño de la razón produce monstruos. De slaap van de reden brengt monsters voort. Op die gravure zie je een man die in slaap gevallen is. Het is een intellectueel. Hij is aan het schrijven. Dus het is iemand die denkt, iemand die zijn hoofd gebruikt voor zijn werk. Maar nu is dat werk gedaan. Hij is in slaap gevallen. En wat er dan gebeurt, is de keerzijde van de reden. Dus hij heeft zijn hoofd gebruikt. Heeft zijn verstand gebruikt om al zijn theorieën of verhalen op papier te zetten. Maar als hij in slaap valt, dan is die wereld afgesloten en opent er zich een andere wereld. En dat is de wereld die er achter hem gevisualiseerd wordt door Goya. Door die monsters, door die dieren. We zien daar een panter, we zien uilen, we zien vleermuizen. Niet toevallig allemaal nachtdieren. Volgens Goya is er een soort keerzijde van de reden. En dat opnieuw is een typisch romantische denkwijze. Voor de romantici is hetgeen buiten de reden valt, de emoties, het primitieve, het geweld, de ziekte, het onheil, de natuur, alles wat buiten de reden valt, is eigenlijk minstens even sterk als de reden zelf. Ja? De verlichting gaat ervan uit dat die reden het zal halen, dat die reden zal blijven stralen en stralen. Denk aan die metafoor van de verlichting als een soort licht dat zich blijft verspreiden over de aarde en dat de duisternis verdrijft. Wel, zegt Goya en ook andere romantische kunstenaars, misschien is dat niet mogelijk. Misschien zal die redeloosheid wel terugslaan. Zal die redeloosheid eigenlijk wel de overhand halen op de reden. Dat is een typisch romantische bezorgdheid. Je ziet het ook in zijn andere werken, bijvoorbeeld de Heksensabbat, een bekend schilderij van Goya. gaat heel duidelijk over hetgeen buiten de reden valt natuurlijk, over het bijgeloof, over hekserij, over redeloosheid, over de betovering van hetgeen niet rationeel te begrijpen valt. En het heeft ook een actuele echo, een actuele connotatie, een connectie met de actualiteit. Goya maakt zijn werken rond de jaren 1800, begin van de 19e eeuw. En Goya had schilderijen gemaakt voor mensen zoals Karel de Vierde. Hij heeft een heel groot monumentaal doek gemaakt. Een typisch schilderij van het Koninklijke Hof. Een hofschilderij waar hij Karel de Vierde en zijn familie uitbeeldt. En ook zichzelf trouwens in het schilderij schildert in 1801. Nu, die Karel de Vierde, dat was een verlichte vorst. Dat was iemand die geloofde in de idealen van de verlichting, in de idealen van de Franse revolutie. Het moest voor Karel de Vierde niet noodzakelijk in een revolutie eindigen, maar diezelfde idealen van toch een toename van de politieke vrijheid, het stimuleren van wetenschappelijke innovatie, het stimuleren van de industrie, van de industrialisering, dat stond allemaal hoog op zijn agenda. En Goya had er dus nauw contact mee. Goya kende die idealen goed, kende een figuur als Karel de Vierde goed. Je ziet dat hij in zijn latere werk daar juist afstand van neemt. Ja? Uiteindelijk krijgen we de Franse Revolutie, we krijgen de machtsgreep van Napoleon, en Napoleon zal een aantal van die idealen van de Franse Revolutie willen exporteren naar de rest van Europa. Maar het middel waarmee dat gebeurt, is oorlog. En zeker in Spanje, de Napoleontische oorlogen in Spanje zijn zeer, zeer bloederig en gewelddadig. En voor Goya is dat dus de keerzijde van die verlichting. Die verlichting begint met heel hooggestemde idealen. Meer politieke vrijheid, overwinning van de techniek, overwinning van de wetenschap, vooruitgang voor de kunst. Maar de keerzijde daarvan is geweld en wreedheid en barbaarsheid. En dat toont hij vooral in zijn reeks De Rampspoed van de Oorlog. Dat is een bekende reeks gravures van Goya die verschrikkelijk is om naar te kijken. Er zit één zo'n slide tussen de slides waar je maar eventjes moet naar kijken. En je moet ze misschien eens de rest van die gravures opzoeken. Ze zijn soms behoorlijk hard om naar te kijken. Ze zijn afschuwelijk. En voor Goya toont dat aan hoe die keerzijde van de reden helemaal nog niet overwonnen hebben. We zijn er nog niet, absoluut niet. Dus, samenvattend, ik heb nu een aantal beeldende werken besproken om jullie een soort impressie te geven van wat de romantiek is, van wat de romantiek betekent, wat de romantische bezorgdheid is, de romantische verbeelding. Ik zou het ook kunnen verder zetten natuurlijk met de literatuur en met de romantische muziek. Bijvoorbeeld in Duitse literatuur kun je het hebben over Schiller, over Kleist, over Hölderlin. In de muziek kun je het hebben over Beethoven, over Schubert, over Chopin. Maar ik ga dat niet doen. Ik ga het erbij houden dat romantiek staat voor irrationalisme na de verlichting. Dus een soort toenemende kritiek op de verlichting die zich afspeelt terwijl de verlichting zelf nog bezig is, rond 1800. En ik ga overgaan naar onze eerste denker, die we hier binnen dit bestek gaan bespreken. Goed, de eerste denker die ik zou willen bespreken is de Ierse filosoof en politicus Edmund Burke. Nu, moest je Edmund Burke terug tot leven kunnen wekken en je zou tegen hem zeggen, ik ga jou in een hoofdstuk over romantische filosofie zetten, dan zou Edmund Burke dat waarschijnlijk zelf niet zo leuk gevonden hebben, omdat hij zelf niet echt deel uitmaakte van die romantiek. Romantiek is een woord dat men pas begint te gebruiken tijdens de 19e eeuw. Wel, Burke sterft in het jaar 1797, dus net kort na het uitbreken van de Franse Revolutie. Burke is eigenlijk een pionier van de romantiek, zou je kunnen zeggen. Er zijn in zijn werk al een aantal thema's aanwezig die vooruitwijzen naar de romantiek. En zeker het idee van het sublime is daar heel interessant. Het sublime zou je een typisch romantisch idee kunnen noemen. Wel, Burke heeft daar een uitgebreide filosofische analyse van gemaakt. Nu, ik ga het eerst hebben over zijn politieke filosofie, omdat die toch het kader schept voor zijn romantische ideeën, zou je kunnen zeggen. Wat is die politieke filosofie van Edmund Burke? Wel, om Burke goed te begrijpen, moet je eigenlijk eerst kijken naar de filosofie van de politiek? Wat is de politieke theorie die samenhangt met de verlichting? Die politieke theorie is gefocust op het idee van de maakbare samenleving. Als je de vraag stelt, is de samenleving een menselijk product of is het een natuurlijk gegeven, dan zullen de verlichtingsdenkers antwoorden, het is uiteraard een menselijke constructie. Kijk naar Jean-Jacques Rousseau, kijk naar andere politieke denkers, John Locke, die hadden allemaal gezegd, de samenleving is een soort constructie, de samenleving is een contract. Ja, het maatschappelijk verdrag is een bekend werk van Rousseau, Du Contrat Social. De samenleving is eigenlijk iets wat wij als mensen hebben bedacht om beter met elkaar te kunnen samenleven. Dat wil zeggen, het is een bewuste beslissing, het is een bewuste ingreep en het kan dus ook teruggedraaid worden. Ja, daarom zien veel mensen het werk van Rousseau als een soort blauwdruk voor de Franse Revolutie, want dat is precies hetgeen de Franse Revolutie doet. Het sociaal verdrag, het maatschappelijk verdrag, volstaat niet langer. Het sociaal contract, de politieke toestand, de politieke constellatie waaronder wij leven, dus het koninkrijk, het absolutisme, het Franse vorstenhuis, dat is niet meer, dat volstaat niet meer. Er is hier onvoldoende politieke vrijheid voor het individu, bijvoorbeeld. Er is hier een te grote macht van de vorst. Dus we gaan het sociaal contract herzien. We gaan die uitvinding, die menselijke constructie, ja, de politiek, die gaan we ongedaan maken en we gaan opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk het idee van de Franse Revolutie. Social engineering. Het kijken naar de politiek, het kijken naar ons sociale samenleven als een soort klok, als een soort stoommachine, als een soort hamer, net als eender welk ander menselijk product. En ja, als dat product het niet meer goed doet, dan heb je een nieuw product nodig. Dan moet je het kapot maken en iets nieuws uitvinden. Nu, voor veel verlichtingsdenkers was dat idee van de maakbare samenleving toepasbaar op alle domeinen van de samenleving. Bijvoorbeeld ook de religie. We hebben daar een heel mooi voorbeeld van gezien in het hoofdstuk over Rousseau. Dat is namelijk ja, die artificiële godsdienst die Robespierre, een van de leiders van de Franse Revolutie, op een bepaald moment instelt. Dat is voor ons iets heel vreemds. Robespierre zegt, ja goed, we hebben nu wel de kerk, de macht van de kerk gebroken. Dat was een van de grootste vijanden van de Franse revolutionairen, de katholieke kerk. Die hebben ze dus bevochten, maar dat wil niet zeggen dat we in onze nieuwe samenleving geen godsdienst nodig hebben. We zijn niet antireligieus, we zijn anticlericaal, maar we zijn daarom niet antireligieus. Dus ze begonnen met een nieuwe religie, die ze gewoon noemden de cultus van het opperwezen, de godsdienst van het opperwezen, culte lettre suprême. En die dus ook een eigen eredienst had, een eigen liturgie had. Waarin bestond die liturgie? Dat waren massabijeenkomsten. En een daarvan is gehouden in 1794, juni 1794, in Parijs, uiteraard. En dat was een ongelooflijke gebeurtenis. Alle acteurs, alle muzikanten van Parijs waren opgetrommeld om daaraan mee te werken. De hele bevolking van Parijs werd gemobiliseerd. Er was een soort ritueel uitgevonden door Robespierre zelf. Hij had ook een eigen uniform als priester. En bekende kunstenaars zoals Jacques-Louis David moesten de vormgeving voorzien van de hele constructie, van het hele theaterdecor dat daarbij hoorde. Er werd een soort van ceremonie gehouden waarbij het beeld van het atheïsme, een soort kartonnen beeld dat men gemaakt had, dat werd verbrand. En wat eronder kwam was een plaasterbeeld dat de wijsheid voorstelde. Dat is natuurlijk allemaal eigenlijk een beetje de verwerkelijking van een fantasie van Rousseau. Als je terugdenkt aan het werk van Jean-Jacques Rousseau, daar hebben we het gehad over, inderdaad, de fantasie van een massaspectakel als het ideale theater. Ja? Toon het publiek zichzelf als spektakel, schreef Rousseau. Donnez les spectateurs un spectacle. Het beeld van een volk, een groot volk dat samenkomt, is eigenlijk het meest fantastische theaterkunstwerk dat je kunt hebben. Je zou kunnen zeggen dat Robespierre dat letterlijk neemt en hij maakt politiek theater. Dat is hetgeen daar gebeurt in 1794 in Parijs. Wel, dat is hetgeen waar een romantisch politiek denker, zoals Edmund Burke, tegen gaat reageren. Voor hem is dat is die maakbare samenleving eigenlijk een illusie. Edmund Burke zegt, het is helemaal niet zo makkelijk om de samenleving te gaan benaderen als een machine. De samenleving is geen machine. En dat schrijft hij neer in zijn boek Reflections on the Revolutions in France. Dat boek is bekend geworden, maar het gepubliceerd wordt terwijl de Franse revolutie zich nog aan het afspelen is. 1790 komt het uit. En Burke voorspelt eigenlijk al een aantal van de negatieve gevolgen van de Franse revolutie. Hij zegt, dit zal eindigen in geweld. En dat is ook precies wat er gebeurt. In 1793, 1794 is de revolutie ontaard in de zogenaamde terreur. Er is een soort burgeroorlog aan de gang in Frankrijk op dat moment. Tussen verschillende fracties van die Franse revolutie. En daarmee heeft Edmund Burke eigenlijk voor een stuk gelijk gekregen. Misschien waren de Franse revolutionairen te naïef. Misschien waren de verlichtingsdenkers te naïef. Hij is trouwens een van de weinigen die op dat moment kritiek heeft als filosoof op die Franse revolutie. Veel andere Europese intellectuelen, Immanuel Kant, Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, een filosoof die we later nog zullen bespreken, die waren allemaal dol enthousiast over wat er in Frankrijk aan het gebeuren was. Dat was eindelijk de overwinning van de politieke vrijheid voor iedereen, dacht men. Burke zegt, ja, misschien zitten daar ook nadelen aan. Misschien is dat een utopisch denken dat naïef is en dat te veel van bovenaf wil werken. Ja? Social engineering, het benaderen van de samenleving als een machine die je als een ingenieur kunt gaan aanpassen, waar je aan kunt gaan sleutelen, dat is een veel te naïef idee. Voor Burke is de politicus geen architect of geen ingenieur. De politicus is eerder een tuinier. En hij moet snoeien en zaaien, maar dat is ook alles wat hij moet doen. Hij moet niet gaan proberen de planten zelf te wijzigen. De planten zijn dan in deze metafoor de burgers natuurlijk. Ja. De tuinier kan enkel een beetje de randvoorwaarden wijzigen, maar hij kan niet wijzigen hoe de natuur zelf werkt. Ja, en volgens Burke moest de politicus dat ook niet proberen. Er is, hedendaagse politieke filosofen hebben nog altijd bewondering voor Burke. Bijvoorbeeld Bart de Wever is een bewonderaar van Edmund Burke. Maar ook Roger Scruton, Engels filosoof, een beetje een grondlegger van het hedendaagse conservatisme in de filosofie. Die schrijft over Edmund Burke dat Burke streed tegen de geometrische politiek, zoals hij het noemde, van de Franse revolutionairen. Dus de politiek die een rationeel doel voorop stelt en een collectieve procedure voorop stelt om dat doel te bereiken en die de hele samenleving mobiliseert om dat programma werkelijkheid te laten worden. Dat is een citaat van Roger Scruton. Wel, zegt Burke, dat is eigenlijk naïef. Zo'n doorgedreven centralisme. De samenleving is geen uitvinding. De samenleving is eigenlijk iets dat van nature tot stand is gekomen en waar we dus ook als een, ja, meer moeten naar kijken als een soort van plant, als een soort van organisme, dan als een soort machine. Goed. Tot daar wat ik wilde vertellen over het politieke denken van Edmund Burke, als een soort achtergrond voor zijn ideeën over de kunst. Laat me nu meer in detail over die ideeën over de kunst hebben. Burke is niet enkel beroemd omwille van zijn analyse van de politieke situatie in Frankrijk, omwille van zijn kritiek op de Franse revolutie, maar ook omwille van zijn analyse van het sublime. Het sublime is na Burke een belangrijk thema gebleven in de filosofie van de kunst, de moderne filosofie van de kunst. Maar het loont de moeite om eerst eens te gaan kijken waarom het opeens opduikt. Wat maakt het sublime opeens tot zo'n belangrijk concept? Waarom zien we het opeens opduiken? En je mag dat opeens opduiken behoorlijk letterlijk nemen. Tussen de slides zul je een aantal grafieken zien en die grafieken tonen het gebruik van het woord subliem in boeken uit die periode, boeken omstreeks 1800. En je zult daar zien dat er opeens een enorme piek is van het gebruik van het woord subliem, ja, tussen pakweg 1780 en 1810, En dat is opmerkelijk. We zien dat trouwens zowel in het Frans als in het Engels als in het Duits. Ik gebruik daarvoor een tool van Google Books, om precies te zijn. Je moet maar eens iets meer opzoeken over die tool. Dat is een heel nuttig instrument om het te hebben over modus, over hypes, over wanneer een woord begint door te breken. En wat sublime betreft zien we dat de periode rond 1800 daar echt cruciaal is. Wat dat betekent is het, ik ga het proberen een beetje uiteen te zetten, waarom dat woord opeens zo actueel wordt. Nu, het sublime past in een beweging van een verbreding van de esthetica, een verbreding van de kunstfilosofie. Eigenlijk moet je zelfs zeggen, in de periode van de late 18e eeuw wordt de esthetica uitgevonden. Esthetica wordt uitgevonden. Ik bedoel dat eigenlijk heel letterlijk. Pas in 1750 ontstaat het woord esthetica. Ja, dat is belangrijk om dat eventjes in gedachten te houden. Een Duits filosoof, Baumgarten, Alexander Baumgarten, lanceert het woord. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Maar het is belangrijk voor de denkers van die tijd om een breder concept te hebben, omdat ze merken dat wat traditioneel bekend staat als kunstfilosofie eigenlijk niet langer voldoet. Ja, als filosofen voor 1750, dus ik heb het nu over Griekse filosofen, Romeinse filosofen, middeleeuwse filosofen, islamitische filosofen, renaissance filosofen, barok filosofen, als zij het hebben over kunstfilosofie, ze gebruiken het woord trouwens niet echt, maar als ze het hebben over wat we vandaag als kunstfilosofie zouden zien, dan hebben zij het eigenlijk eerst en vooral over filosofie van de schoonheid. Ja? Dat is voor hen kunstfilosofie, namelijk schoonheidsfilosofie. Eigenlijk zou ik consequent moeten zeggen in deze cursus, als het gaat over filosofie van de kunst voor 1750, zou ik consequent moeten zeggen schoonheidsfilosofie, want dat is het voornaamste thema. En die schoonheid is voor hen objectivistisch. Ik heb dat concept al vaak uitgelegd. Objectivisme betekent, er is maar één soort schoonheid. En die is dus objectief. Ja? Schoonheid is iets wat vasthangt aan de objecten zelf. Wel, dat hele idee komt natuurlijk op de helling te staan tijdens de 18e eeuw. En we hebben gezien hoe dat met name gebeurt bij de verlichtingsfilosoof, bij denkers zoals David Hume. David Hume zegt, beauty is no quality in things themselves. De schoonheid is geen kwaliteit die inherent, intrinsiek aanwezig is in de dingen zelf. Het bestaat in het bewustzijn van degene die ernaar kijkt. Niet in hetgeen schoon genoemd wordt zelf. Het is, als we zeggen dit is een mooi schilderij, is het eigenlijk niet, is dat geen uitspraak over het schilderij. Het is een uitspraak over degene die het mooi vindt. En dat zet natuurlijk die hele schoonheidsfilosofie op de helling. De filosofie van de schoonheid is opeens iets, ja, iets veel breder geworden, iets veel groter geworden. Het gaat niet langer alleen over schoonheid, het gaat nu ook over smaak. Ja? En dat is wat ik bedoel met de uitvinding van de esthetica. Rond 1750 heeft men nood aan nieuwe termen. Een term die het heeft over alle mogelijke esthetische ervaringen. En dat gaat niet alleen over schoonheid, maar dat kan ook over walging gaan bijvoorbeeld. Of over ontroering. Het kan ook over verbijstering gaan. Het kan ook over het gevoel van het sublime gaan. Dat worden allemaal relevante concepten voor de nieuwe, moderne kunstfilosofen. Vandaar de noodzaak aan een nieuwe term. En die term, dat wordt de term esthetica. Die wordt geïntroduceerd in 1750 door de Duitse filosoof Baumgarten. Het is een beetje ironisch dat Baumgarten degene is die ons het woord gegeven heeft voor hedendaagse kunstfilosofie, namelijk esthetica. Hoewel zijn eigenlijke filosofie van de schoonheid, zijn filosofie van de kunst, nogal naïef is. Ja, Baumgarten geloofde er namelijk in dat er één goede smaak was. En dat je kon met de esthetica, dat een soort wetenschap was, een filosofische wetenschap, en dat je kon de regels van de goede smaak achterhalen met die wetenschap. En bijvoorbeeld Immanuel Kant heeft die filosofie van Baumgarten heel hevig bekritiseerd. Hij zegt, ja, dat is ontzettend naïef. Dat is eigenlijk terug naar de filosofie van de middeleeuwen. Ja, we moeten namelijk, smaak is inherent subjectief. Je kunt niet zeggen, we gaan nu de goede smaak eens achterhalen. Dat is nonsens. Goed, dat kun je nalezen in het boek. Ik ga er niet al te diep op ingaan. Ik wil het hebben over het sublime. Waar staan we precies? Aan het eind van de 18e eeuw is het duidelijk geworden dat esthetica over meer moet gaan dan over de vraag van schoonheid. Het gaat over een breder bereik aan esthetische vragen, aan esthetische concepten. En een van die soort concepten is het overweldigende, hetgeen mij overweldigt. Ja. Veel schrijvers uit die tijd gebruiken daarvoor het woord subliem. Wat is een voorbeeld van dat overweldigende? Wel, dat is bijvoorbeeld de ervaring die ik kan hebben in de natuur. Denk aan de Alpen. Als ik een bergwandeling maak, dan ben ik onder indruk van de schoonheid van die bergen. Maar er zit ook iets bedreigends aan. De Alpen zijn... de bergen in het algemeen, niet noodzakelijk de Alpen, maar ik zal straks uitleggen waarom ik de Alpen vermeld. De bergen zijn bedreigend. Het weer kan snel veranderen, het weer kan snel omslaan in de bergen, en dus kan ik plotseling in slecht weer terechtkomen, misschien zelfs een sneeuwstorm, die levensbedreigend kan zijn. Ervaringen van zulke bergwandelingen werden frequenter, want mensen begonnen in de 18e eeuw meer en meer te reizen. Toerisme was nog een luxe fenomeen, was nog iets voor een kleine sociale elite. Reizen was iets voor de elite, maar toch, die elite ging wel op reis en bracht verhalen mee terug en schreef die neer. En die boeken werden populair. Dat fenomeen heeft een naam, we noemen dat de Grand Tour. Die Grand Tour is eigenlijk zijn die reizen die vooral een Noord-Europese elite, dus denk aan de Engelsen, maar ook de Duitsen, meer en meer ondernemen. Het gaat over mensen uit de toplaag van de samenleving, rijke bourgeoisie, aristocraten, die om de Europese cultuur te leren kennen, een reis ondernemen naar Italië, natuurlijk. Italië, bakermat van de klassieke beschaving, van de Romeinse beschaving en van de kunst van de Renaissance. Nu, die reis die brengt hen ook door de Lage Landen, waar ze dan natuurlijk zoveel mogelijk schilderijen en andere kunstwerken uit de Vlaamse Renaissance proberen te zien. Brengt hen over de Alpen tot in Italië. En die ervaring van veel van die mensen die die reis doen, schrijven daar later memoires over, een soort reisverslag. En die boeken worden populair. Dat is wat we zagen op die grafieken. Het populair worden van die term subliem hangt samen met het populair worden van die reisverhalen, van die reisdagboeken. En wat we in die reisdagboeken zien, is natuurlijk veel bespiegelingen over Italiaanse kunst en over Vlaamse kunst en Nederlandse kunst, maar ook bespiegelingen over die natuurervaring, over het ontzagwekkende van de Alpen. Daar komt het sublieme eigenlijk vandaan. Hoe weten we trouwens dat die reisliteratuur zo populair geworden is? Wel, we hebben ook parodieën. En dat is misschien mooi nu dat iedereen zo opgesloten leeft in zijn eigen huis door de heersende coronavirus, hebben we een parodie uit 1794 van die reisverhalen onder de titel Reis doorheen mijn kamer. Ja? Voyage autour de ma chambre is een boek van de Franse auteur Xavier de Maistre. En hij begint dat boek met, ja, ik heb een reis gemaakt van 42 dagen in mijn kamer. Dus het boek van de Maistre toont eigenlijk hoe populair dat soort reisverhalen aan het worden waren. Als we zien dat mensen ermee beginnen te lachen, dan zien we dat er iets aan de hand is. Dat er ook iets aan het veranderen is in de samenleving. Goed. Wat schrijven die mensen juist, die reis maken naar Italië? Wat schrijven die precies over hun avonturen in de Alpen? Wel, ze geven een soort dubbelzinnig gevoel mee. Een dubbelzijdig gevoel. En Joseph Addison is een van die Engelse auteurs die dat op een heel treffende manier heeft verwoord. Hij zegt, en ik citeer, The Alps fill the mind with an agreeable kind of horror. Einde citaat. De Alpen vullen het bewustzijn met een aangenaam soort van afschuw. En dat is een vreemde uitdrukking. Hoe kan iets nu tegelijk aangenaam zijn en afschuwelijk? Ja? Wat bedoelt hij daar precies mee? Wel, hij heeft het over een mengeling van een esthetisch gevoel. Ik vind het aangenaam, ik vind het mooi, ik vind het indrukwekkend. En ik vind het gevaarlijk. tegelijkertijd. Er is ook dreiging. En de waarde van de analyse van Edmund Burke is dat hij daar precies de vinger op legt. Als Edmund Burke schrijft over het sublieme in 1757, dan legt hij net daar de vinger op. Burke zegt, er zijn drie basisinstincten, zouden wij het noemen. Hij noemde het zelf passies. Dat is een woord dat wij zelf een beetje vreemd vinden, want passie gaat voor ons voornamelijk over romantische passie of over passie voor kunst of een passie voor filosofie of zo. Maar passie in de 17e en 18e eeuw, ook voor iemand als Descartes bijvoorbeeld, passie betekent in het algemeen een emotie, een drijfveer van de mens. En dat kan heel veel verschillende gedaantes aannemen. Burke zegt, er zijn drie fundamentele passies, drie fundamentele drijfveren voor het menselijke handelen. We zijn nieuwsgierig, we houden van plezier en we vermijden pijn. Dat is het. Plezier, pijn, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we in de wereld willen gaan, dat we de wereld willen verkennen. Plezier of genot beloont onze nieuwsgierigheid als we iets zien dat interessant is, of dat nuttig is, of dat mooi is. En pijn waarschuwt ons dat we niet al te nieuwsgierig mogen zijn. Curiosity killed the cat, zoals het Engelse spreekwoord zegt. We moeten voorzichtig zijn voor wat ons kan beschadigen, voor wat ons kan pijn doen, voor wat ons kan kwetsen. Nu, als wij gevoelens hebben van schoonheid, zegt Burke, dan is dat eigenlijk ons gevoel van plezier. Dat wordt geprikkeld. Ja? Het schone prikkelt onze receptoren voor plezier, zou je kunnen zeggen. Schoonheid is een vorm van genot, een positief genot. Het is anders met het sublieme. Het sublieme, zegt Burke, is een negatief soort genot. En hoe kun je nu op een negatieve manier genieten? Wel, zegt Burke, bij het sublieme genieten we van de afwezigheid van pijn. Dat is waarom het een negatief genot is. En hij zegt, het is dan ook niet echt... Hij gebruikt dan ook een ander woord dan genot. Ja, hij zegt, het is niet echt pleasure, maar hij noemt het delight. Ja, het is gewoon een ander woord. Filosofen houden er soms van woorden heel precieze betekenissen te geven. Wel, bij Burke is dat ook het geval. Burke zegt, schoonheid is een vorm van pleasure, terwijl het sublieme een vorm is van delight. En bij delight heb ik niet zozeer het gevoel dat ik op een positieve manier van iets geniet, maar dat ik op een negatieve manier pijn vermijd en daarvan geniet. Ik geniet van de pijn die ik niet gehad heb. Want dat is precies wat ik ervaar in die bergen. Ik word blootgesteld aan de dreiging van de Alpen, maar ik ben zelf niet in gevaar. Ik ontsnap aan het gevaar. Ik ga even een citaat geven van hoe hij het zelf formuleert. Dat is misschien nog een beetje duidelijker. Datgene wat geschikt is om op eender welke wijze die ideeën van pijn en gevaar op te wekken, dat wil zeggen, datgene wat op eender welke wijze vreselijk is, of in verband staat met vreselijke dingen, of werkt op een manier die analoog is aan de vrees, is een bron van het sublieme. Dat wil zeggen, het produceert de sterkste emotie die de geest in staat is om te voelen. Wanneer het gevaar of de pijn te dichtbij komt, zijn ze niet in staat om enig genot te geven en zijn ze gewoonweg verschrikkelijk. Maar op bepaalde afstanden en met bepaalde aanpassingen kunnen ze verrukkelijk zijn. Dus Burke zegt hier heel duidelijk, het sublieme is zo sterk, is zo'n sterke drijfveer. We genieten zo van het sublieme in de literatuur, in de schilderkunst, in de natuur, omdat onze gevoeligheid voor pijn eigenlijk sterker is dan onze gevoeligheid voor plezier. Ja? Onze afschuw van pijn is sterker dan onze voorkeur voor genot. En daarom is het sublieme zo aantrekkelijk, is het sublieme zo aanlokkelijk. Nu, zijn ervaringen zijn vooral van, zijn voorbeelden bedoel ik, die hij geeft, gaat vooral over voorbeelden uit de natuur. Maar je kunt het ook hebben over het sublieme in de kunst natuurlijk. Als het gaat over de literatuur, denk ik bijvoorbeeld aan Moby Dick. Moby Dick is een... je kunt dat niet echt meer een werk van de romantische literatuur noemen, omdat het al een beetje te oud is. Het komt uit het jaar 1851, maar het is toch nog gedreven door een soort romantische preoccupatie, zou je kunnen zeggen. En het is geschreven door de Amerikaanse schrijver Herman Melville, zoals je misschien weet. En in dat werk krijgen we een aantal beschrijvingen van die walvis. Je weet, Moby Dick is het verhaal van de jacht van een gedoemde kapitein, kapitein Ahab. En Ahab jaagt op een enorme witte walvis, waar hij wraak op wil nemen. En we krijgen eigenlijk daar het verhaal van de obsessie van Ahab. Dat is wat we dat is het verhaal van Moby Dick. En het sublieme komt, het woord subliem komt betrekkelijk vaak voor bij Melville. Melville gebruikt het woord subliem om de angst en de afschuw, maar ook de fascinatie van de jacht op dat immense dier te verwoorden. En hij zegt, het zicht van de voorkant van het hoofd van zo'n walvis, dat is het meest indrukwekkende wat er is aan zo'n walvis. En dat aspect van die walvis is subliem. Het is ontzagwekkend, in de beide betekenissen van het woord. Ik heb er ontzag voor, omdat het zo immens is, omdat het zo indrukwekkend is, omdat het zo mooi is op een bepaalde manier. En tegelijkertijd ben ik er bang van, omdat het zo levensbedreigend is. Nu, als we gaan kijken naar de beeldende kunst, dan is volgens Burke alles wat duister is, alles wat ruw is, alles wat geen rekening houdt met de mens, is een potentiële bron van het sublieme. En daarvoor zijn we natuurlijk in de romantische kunst aan het juiste adres, de romantische schilderkunst. Denk aan het werk van Caspar David Friedrich, dat ik al aangehaald heb. In de Italiaanse kunst kun je ook zeker denken aan het werk van Giovanni Battista Piranesi. Piranesi, 18e eeuwse Italiaanse kunstenaar, was bekend als een vedutista. Vedutista betekent, hij schildert zichten, of veduti. Vedute, die zijn, dat is het Italiaanse woord voor zichten. Landschappen, zouden wij dat misschien noemen. Maar het gaat bij Piranesi vooral om menselijke landschappen. Dus zichten op menselijke structuren. Heel bekend is bijvoorbeeld zijn gravure van het Colosseum in Rome. Ik moet misschien eerst even iets zeggen over die vedute in het algemeen, want Piranesi was niet de enige die actief was binnen dat genre. Piranesi is ook opmerkelijk omdat hij beroemd wordt vooral met zijn gravures. Dus hij schilderde en dan maakte hij gravures van die schilderijen. En eigenlijk zijn die gravures beroemder geworden dan de schilderijen zelf. Nu, dat komt omdat er ook een grote vraag was naar zulke gravures. Die gravures werden gekocht bijvoorbeeld door die Engelse, Duitse toeristen die rondreisden. Zij wilden een soort souvenir van hun grand tour, van hun reis. En Piranesi en zijn collega's waren degene die dat konden voorzien. Maar ze legden ook het unieke aan Piranesi is dat hij eigenlijk een bepaalde emotionele lading legt in die gravures, in die schilderij, die behoorlijk uniek is. Hij accentueert niet de grootheid van de mens, maar de kleinheid van de mens. Wat de mens gebouwd heeft ooit, zoals het Colosseum, kan misschien groot zijn, maar het is aan het afbrokkelen. En daarom heb ik als voorbeeld die gravure van het Colosseum gekozen, omdat je daar eigenlijk het gevoel van het sublime op verschillende niveaus krijgt. Enerzijds wordt de mens, de menselijke figuur, is piepklein. Ja, we zien een immens Colosseum en op de voorgrond zijn er enkele mensen aan het werk, maar die worden compleet verpletterd. Die zijn minuscuul klein vergeleken met de afmetingen van het Colosseum. Als je ooit zelf in Rome bent geweest, dan weet je, ja, het Colosseum is heel, heel groot. Maar het is niet zo groot zoals Piranesi het hier afbeeldt. Hij maakt het eigenlijk nog groter door het contrast met de mens heel, heel groot te maken. Hij maakt de mens piepklein en het gebouw reusachtig groot. Het is de mens die hier wordt bijna visueel verpletterd door die aanblik van het Colosseum. Maar het Colosseum zelf wordt ook verpletterd. Namelijk verpletterd door de tijd. Het Colosseum is aan het afbrokkelen. Dus niet alleen is de mens zelf piepklein, ook hetgeen de mens maakt, zoals het Colosseum, is uiteindelijk vergankelijk. Het wordt aangetast door de tijd. En de andere gravures die Piranesi maakt van de stad Rome, die beklemtonen dat opnieuw. Die beklemtonen die kleinheid van de mens in vergelijking met de macht van de tijd, de macht van de geschiedenis. Voilà. Dat is wat ik wilde vertellen over het sublieme. Ik heb het achtereenvolgens gehad over de sublieme gevoeligheid in het algemeen, over de romantische gevoeligheid in het algemeen, over wat de romantiek in het algemeen betekende. Ik heb het gehad over de figuur van Edmund Burke, over zijn politieke filosofie, over zijn theorie van het sublieme. En ik heb het gehad over een aantal kunstwerken waar we dat sublime op een heel treffende manier aan bod zien komen.